This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Dutch, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale de Néerlandais, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de neerlandés, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Tekst A. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je luistert naar een presentatie waarin het nieuwste werk van een beroemde kunstenaar op een kunstenfestival wordt voorgesteld.
Goedemiddag kunstliefhebbers en van harte welkom bij de 9e editie van ons festival. Vandaag heb ik de eer om een van de meest beroemde en innoverende kunstenaars van Nederland en België aan jullie voor te stellen en jullie kennis te laten maken met zijn laatste nieuwe werk. Ik heb het natuurlijk over Frank de Heer! De meeste van jullie zijn ongetwijfeld goed bekend met de levensloop van Frank. Hoe hij als jongetje van 5 jaar met zijn vader de musea in heel Europa afliep en diep geïnspireerd raakte door de schilderkunst van de Gouden Eeuw. Hoe hem op 16-jarige leeftijd een studieplek werd aangeboden aan de Kunstacademie van Den Haag. Hoe hij al jaren de conservator van het Museum voor Moderne Kunst in Amsterdam is. Hoe hij elke maand een column heeft in het bekende tijdschrift Kunst en Geschiedenis. En dat allemaal terwijl Frank ook de trotse vader is van 2 zonen en een dochter. Frank de Heer's leven is gewoon een aaneenschakeling van successen. Hier komt hij! Een warm applaus iedereen! Nu, de laatste jaren heeft Frank zich gewijd aan een nieuw en interessant project. Hij is zich namelijk gaan toeleggen op de zogenaamde installatiekunst. Misschien vragen sommigen van jullie je wel af wat installatiekunst nu wel precies is. Het is een kunstvorm die kunst en het leven wil verbinden, die mensen wil aanzetten om na te denken over de maatschappij. Echt een kunstvorm die past bij onze snel veranderende wereld dus. Beste mensen, hier vandaag op ons festival wil Frank dat wij ons laten inspireren door zijn nieuwste installatie. De naam van het werk luidt Eindeloze Verspilling. Jullie zien de installatie hier achter me. Indrukwekkend, hè? Al die bergen van afval, vuilnis en afgedankt textiel. Ja, mensen, dit is hoe wij vandaag leven. Dit is hoe wij omgaan met de wereld om ons heen en onze omgeving. De afvalberg die je hier ziet, weegt net zoveel als wat een gezin van 4 elk jaar aan afval produceert. Dat zet je toch wel even aan het denken. Frank en ik willen jullie nu graag allemaal uitnodigen om dichterbij te komen en met jullie eigen ogen dit uitdagende werk te beleven. Bedankt!
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de 2e en laatste keer hoort.
Goedemiddag kunstliefhebbers en van harte welkom bij de 9e editie van ons festival. Vandaag heb ik de eer om een van de meest beroemde en innoverende kunstenaars van Nederland en België aan jullie voor te stellen en jullie kennis te laten maken met zijn laatste nieuwe werk. Ik heb het natuurlijk over Frank de Heer! De meeste van jullie zijn ongetwijfeld goed bekend met de levensloop van Frank. Hoe hij als jongetje van 5 jaar met zijn vader de musea in heel Europa afliep en diep geïnspireerd raakte door de schilderkunst van de Gouden Eeuw. Hoe hem op 16-jarige leeftijd een studieplek werd aangeboden aan de Kunstacademie van Den Haag. Hoe hij al jaren de conservator van het Museum voor Moderne Kunst in Amsterdam is. Hoe hij elke maand een column heeft in het bekende tijdschrift Kunst en Geschiedenis. En dat allemaal terwijl Frank ook de trotse vader is van 2 zonen en een dochter. Frank de Heer's leven is gewoon een aaneenschakeling van successen. Hier komt hij! Een warm applaus iedereen! Nu, de laatste jaren heeft Frank zich gewijd aan een nieuw en interessant project. Hij is zich namelijk gaan toeleggen op de zogenaamde installatiekunst. Misschien vragen sommigen van jullie je wel af wat installatiekunst nu wel precies is. Het is een kunstvorm die kunst en het leven wil verbinden, die mensen wil aanzetten om na te denken over de maatschappij. Echt een kunstvorm die past bij onze snel veranderende wereld dus. Beste mensen, hier vandaag op ons festival wil Frank dat wij ons laten inspireren door zijn nieuwste installatie. De naam van het werk luidt Eindeloze Verspilling. Jullie zien de installatie hier achter me. Indrukwekkend, hè? Al die bergen van afval, vuilnis en afgedankt textiel. Ja, mensen, dit is hoe wij vandaag leven. Dit is hoe wij omgaan met de wereld om ons heen en onze omgeving. De afvalberg die je hier ziet, weegt net zoveel als wat een gezin van 4 elk jaar aan afval produceert. Dat zet je toch wel even aan het denken. Frank en ik willen jullie nu graag allemaal uitnodigen om dichterbij te komen en met jullie eigen ogen dit uitdagende werk te beleven. Bedankt!
Je hebt 2 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden. Tekst B. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je luistert naar een vraaggesprek tussen de minister van Onderwijs en een lid van de oppositie.
Geachte parlementsleden, goedemorgen. Ik sta hier voor u om u in te lichten over de toekomstplannen van het ministerie voor Onderwijs. Wat kan u van ons in 2026 verwachten? In de lente publiceren wij een plan voor de vernieuwing van de studiebeurzen in het hoger onderwijs. In de zomer komen er nieuwe regels over de lunch in scholen. En op het einde van het jaar kunnen alle scholen een verhoging in financiële steun verwachten, namelijk een stijging van niet minder dan 7%.
Hartelijk dank voor deze toelichting, minister. De eerste kwestie waar ik graag uw visie op zou willen horen, zijn de problemen in de kinderopvang. Leden van uw eigen partij hebben uw kinderopvangbeleid omschreven als onvoldoende. Ze zijn het met ons eens dat een volledige hervorming nodig is. En u?
Ik wil erop wijzen dat toen uw partij aan de macht was, u het kinderopvangbeleid zo goed als ongewijzigd hebt gelaten. Wij zetten ons in om het aanbod van kinderopvang te vergroten en de kosten te verlagen.
Dank u wel voor uw antwoord. Mijn tweede punt is dit. Deze regering zegt de veiligheid van scholen zeer ernstig te nemen. Houdt dit ook de verplichte installatie van sprinklers in alle scholen in?
Zoals u wel weet, zijn de nieuwe regels omtrent de installatie van sprinklers vorig jaar bekendgemaakt. In 2027 komen er nieuwe richtlijnen over de veiligheid in internaten.
Minister, laat mij nu even de volgende bedenking maken. Bijna 1/3 van de jongeren wordt momenteel als niet actief beschouwd. Ze krijgen de sociale, fysieke en mentale voordelen van lichamelijke opvoeding op school niet. Bovendien is het aantal sportleraren de afgelopen jaren gedaald. Wat gaat u hieraan doen?
In de afgelopen 5 jaar hebben we onze doelstelling voor de opleiding van sportleraren gehaald. Ik wil benadrukken dat ik sport op school heel ernstig neem. Het is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen en voor hun academische prestaties.
Op dit punt zijn we het dus eens. Ten slotte wil ik duidelijk stellen dat ik, als voormalig leraar, het recht van onze leraren om te staken steun. Is de minister het eens met mij dat een constructieve dialoog met de vakbonden van cruciaal belang is?
Ik heb ook jaren voor de klas gestaan en ben, net als u, een groot voorstander van de dialoog. Toen ik aantrad als minister, was mijn eerste vergadering met alle onderwijsvakbonden. En ik ben ze maandelijks blijven ontmoeten. Ik hou u op de hoogte van onze volgende ontmoeting. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Geachte parlementsleden, goedemorgen. Ik sta hier voor u om u in te lichten over de toekomstplannen van het ministerie voor Onderwijs. Wat kan u van ons in 2026 verwachten? In de lente publiceren wij een plan voor de vernieuwing van de studiebeurzen in het hoger onderwijs. In de zomer komen er nieuwe regels over de lunch in scholen. En op het einde van het jaar kunnen alle scholen een verhoging in financiële steun verwachten, namelijk een stijging van niet minder dan 7%.
Hartelijk dank voor deze toelichting, minister. De eerste kwestie waar ik graag uw visie op zou willen horen, zijn de problemen in de kinderopvang. Leden van uw eigen partij hebben uw kinderopvangbeleid omschreven als onvoldoende. Ze zijn het met ons eens dat een volledige hervorming nodig is. En u?
Ik wil erop wijzen dat toen uw partij aan de macht was, u het kinderopvangbeleid zo goed als ongewijzigd hebt gelaten. Wij zetten ons in om het aanbod van kinderopvang te vergroten en de kosten te verlagen.
Dank u wel voor uw antwoord. Mijn tweede punt is dit. Deze regering zegt de veiligheid van scholen zeer ernstig te nemen. Houdt dit ook de verplichte installatie van sprinklers in alle scholen in?
Zoals u wel weet, zijn de nieuwe regels omtrent de installatie van sprinklers vorig jaar bekendgemaakt. In 2027 komen er nieuwe richtlijnen over de veiligheid in internaten.
Minister, laat mij nu even de volgende bedenking maken. Bijna 1/3 van de jongeren wordt momenteel als niet actief beschouwd. Ze krijgen de sociale, fysieke en mentale voordelen van lichamelijke opvoeding op school niet. Bovendien is het aantal sportleraren de afgelopen jaren gedaald. Wat gaat u hieraan doen?
In de afgelopen 5 jaar hebben we onze doelstelling voor de opleiding van sportleraren gehaald. Ik wil benadrukken dat ik sport op school heel ernstig neem. Het is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen en voor hun academische prestaties.
Op dit punt zijn we het dus eens. Ten slotte wil ik duidelijk stellen dat ik, als voormalig leraar, het recht van onze leraren om te staken steun. Is de minister het eens met mij dat een constructieve dialoog met de vakbonden van cruciaal belang is?
Ik heb ook jaren voor de klas gestaan en ben, net als u, een groot voorstander van de dialoog. Toen ik aantrad als minister, was mijn eerste vergadering met alle onderwijsvakbonden. En ik ben ze maandelijks blijven ontmoeten. Ik hou u op de hoogte van onze volgende ontmoeting. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Je hebt 2 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden. Tekst C. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je luistert naar een interview met Mark Somers over het mooiste woord in de Nederlandse taal.
Goedemorgen, beste luisteraars. Vandaag hebben we Mark Somers hier bij ons in de studio. Hij is een professor in de Nederlandse taalkunde. We gaan het samen hebben over de mooiste woorden in de Nederlandse taal. Van harte welkom, professor Somers.
Goedemorgen, blij hier te mogen zijn.
Professor, we hebben u uitgenodigd naar aanleiding van een steekproef die u en uw onderzoeksstudenten onlangs hebben uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking. Kunt u hier eerst wat meer over vertellen?
Zeker. Mijn onderzoeksstudent en ik bestuderen al jaren de klank en de vorm van Nederlandse woorden. Op een dag stelde een student de vraag: maar welk woord vinden de meeste sprekers van onze taal nu het mooiste klinken? En zo is dus het idee van de steekproef ontstaan.
En hoe hebben jullie dan respondenten gevonden?
Nou, we hebben verschillende kranten benaderd en hun lezers gevraagd welk Nederlandstalig woord ze het mooist vinden. We hebben er wel de nadruk op gelegd dat het ons te doen was om de klank en de vorm van de woorden, en dus niet zozeer om hun betekenis.
En de reacties waren overweldigend. Ik neem hier even de cijfers bij me. Maar liefst 7400 mensen in Nederland en 4900 in België hebben op uw vraag gereageerd.
Dat klopt inderdaad. We waren zelf ook een beetje verrast.
En is er een duidelijke winnaar van het mooiste woord naar voren gekomen, professor?
Ja, toch wel. Ongeveer 20% van de mensen die reageerden kozen het woord desalniettemin.
Een beetje een ouderwets woord, toch?
Misschien wel, maar zoals ik al zei, het ging ons niet om de betekenis.
Zou u even kunnen uitleggen waarom mensen de vorm en klank van desalniettemin zo bijzonder vinden?
Dat heeft zowel te maken met het ritme van het woord als met de vele bewegingen die je mond moet maken wanneer je het uitspreekt.
Hoe bedoelt u?
Wij taalwetenschappers achten het zeker dat in ons hoofd voor elk woord instructies liggen opgeslagen. Zij vertellen onze tong en lippen hoe ze moeten bewegen om een woord uit te spreken. Het gaat bij de schoonheid van woorden waarschijnlijk om deze mondgymnastiek.
Wat interessant. Heeft uw onderzoek nog andere inzichten opgeleverd?
Ja, we lijken een voorkeur te hebben voor klanken die we met onze lippen maken, zoals de medeklinker f en de klinker u. Deze klanken komen voor in alle woorden in onze top 10. Slechts één woord in de top 10 heeft een klank die we achteraan in onze mond maken, namelijk de g in melancholie.
Wat zou de verklaring hiervoor kunnen zijn?
Mogelijk gaat dit terug tot onze kindertijd. De eerste klanken die kinderen leren maken, liggen vooral vooraan in de mond. De klanken dus die we met onze lippen en tong maken. Pas later leren we die klanken te vormen die achteraan in de mond liggen. Mensen zijn dus meer verknocht aan de klanken uit hun vroegste jaren en verkiezen daarom woorden met meer tand- en lipklanken.
Wat een boeiend inzicht om mee af te sluiten. Bedankt, professor Somers.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Goedemorgen, beste luisteraars. Vandaag hebben we Mark Somers hier bij ons in de studio. Hij is een professor in de Nederlandse taalkunde. We gaan het samen hebben over de mooiste woorden in de Nederlandse taal. Van harte welkom, professor Somers.
Goedemorgen, blij hier te mogen zijn.
Professor, we hebben u uitgenodigd naar aanleiding van een steekproef die u en uw onderzoeksstudenten onlangs hebben uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking. Kunt u hier eerst wat meer over vertellen?
Zeker. Mijn onderzoeksstudenten en ik bestuderen al jaren de klank en de vorm van Nederlandse woorden. Op een dag stelde een student de vraag: maar welk woord vinden de meeste sprekers van onze taal nu het mooiste klinken? En zo is dus het idee van de steekproef ontstaan.
En hoe hebben jullie dan respondenten gevonden?
Nou, we hebben verschillende kranten benaderd en hun lezers gevraagd welk Nederlandstalig woord ze het mooist vinden. We hebben er wel de nadruk op gelegd dat het ons te doen was om de klank en de vorm van de woorden, en dus niet zozeer om hun betekenis.
En de reacties waren overweldigend. Ik neem hier even de cijfers bij me. Maar liefst 7400 mensen in Nederland en 4900 in België hebben op uw vraag gereageerd.
Dat klopt inderdaad. We waren zelf ook een beetje verrast.
En is er een duidelijke winnaar van het mooiste woord naar voren gekomen, professor?
Ja, toch wel. Ongeveer 20% van de mensen die reageerden kozen het woord desalniettemin.
Een beetje een ouderwets woord, toch?
Misschien wel, maar zoals ik al zei, het ging ons niet om de betekenis.
Zou u even kunnen uitleggen waarom mensen de vorm en klank van desalniettemin zo bijzonder vinden?
Dat heeft zowel te maken met het ritme van het woord als met de vele bewegingen die je mond moet maken wanneer je het uitspreekt.
Hoe bedoelt u?
Wij taalwetenschappers achten het zeker dat in ons hoofd voor elk woord instructies liggen opgeslagen. Zij vertellen onze tong en lippen hoe ze moeten bewegen om een woord uit te spreken. Het gaat bij de schoonheid van woorden waarschijnlijk om deze mondgymnastiek.
Wat interessant. Heeft uw onderzoek nog andere inzichten opgeleverd?
Ja, we lijken een voorkeur te hebben voor klanken die we met onze lippen maken, zoals de medeklinker en de klinker u. Deze klanken komen voor in alle woorden in onze top 10. Slechts één woord in de top 10 heeft een klank die we achteraan in onze mond maken, namelijk de g in melancholie.
Wat zou de verklaring hiervoor kunnen zijn?
Mogelijk gaat dit terug tot onze kindertijd. De eerste klanken die kinderen leren maken, liggen vooral vooraan in de mond. De klanken dus die we met onze lippen en tong maken. Pas later leren we die klanken te vormen die achteraan in de mond liggen. Mensen zijn dus meer verknocht aan de klanken uit hun vroegste jaren en verkiezen daarom woorden met meer tand- en lipklanken.
Wat een boeiend inzicht om mee af te sluiten. Bedankt, professor Somers.
Je hebt de rest van de tijd om de vragen te beantwoorden.